Goedemorgen gemeente. Van harte welkom in deze dienst op 8 april 2018. Het is de zondag na Pasen, beloken Pasen. Deze dienst wordt via Radio 794 uitgezonden. En niet zoals net via de radio werd gezegd dat dominee Zondenberg zou voorgaan, want onze voorganger vanmorgen is dominee Gijs Betsen uit Kampen. De organist is de H.L. Dalhuizen. Er is vanmorgen kindernevendienst. De collecten zijn tijdens de dienst bestemd voor de diaconie en kerkvoogdij. De uitgangscollectie is bestemd voor het jeugd- en jongerenwerk. Maandagavond is er een gesprekskringavond om 8 uur bij Harry en Marina de Velde, Marderdijk 23 in Maarden. Volgende week gaat de dominee Zitman uit de Zwolle voor. De bloemen gaan vanmorgen naar mevrouw Ordeman Mannesen. Zij is jarig geweest. En als u de bloemen wilt bezorgen, kunt u zich dat opgeven bij onze koster. En dat is Gert. Vrijdag en zaterdag willen wij de kerk schoonmaken. En beide dagen wordt daarvoor hard voor uitgenodigd natuurlijk. En wij willen in ieder geval vanaf 9 uur beginnen. Ons aanslagslied vanmorgen is Psalm 81, vers 1, 2 en 8. En ik wens u en degene die later de dienst beluisteren namens de kerkraad een gezegende dienst.
Verenigen ons nu eerst in stilgebed. Onze hulp is in de naam van de Ene die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft in de eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, overste van de koningen der aarde. Amen. Ja, vanmorgen op beloken Pasen blijven we nog even bij Johannes 20, vers 1 tot en met 18. Het gedeelte dat ook op de Paasmorgen op de leesrooster stond. Het zal u vast wel eens verteld zijn dat Johannes zijn paasverhaal heel precies opbouwt met drie verschillende woorden voorzien. Drie woorden die hij in heel zijn evangelie nauwkeurig onderscheidt. Het blijft jammer dat de Nederlandse vertalingen dat niet weergeven. Want dan zou je merken hoe Johannes laat zien hoe Maria van het gewone waarnemen, kijken, via theoretiseren, proberen te begrijpen wat ze ziet, komt tot een doorzien, aanschouwen, dat vrijwel samenvalt met geloven. En datzelfde doet de evangelist met de twee discipelen Petrus en Johannes. Ook bij hen gaat het van simpel kijken via theoretiseren naar een zien dat vrijwel samenvalt met geloven. Johannes zag en geloofde. Wat Johannes daarmee benadrukt, de evangelist, is dat onze gebruikelijke manier van zien op de paasmorgen tekort schiet. Wij proberen net als Maria en de twee discipelen te begrijpen wat daar gebeurd is. Lukt niet, geeft Johannes aan. Dit gaat boven ons oog en oor en verstand uit. Pasen vertelt juist wat niet te zien is. Pasen beweert te weten wat met onze wetenschappelijke methoden en technieken niet te meten is. Trouwens, stel dat we kunnen ontdekken dat Jezus door de dood heen met lichaam en alles overgegaan naar een andere dimensie en dat hij nu leeft in een vierde of vijfde dimensie en hoe hij zich van daaruit soms wel of soms niet zichtbaar kan maken in ons beperkte driedimensionale bestaan. Al zouden we dat kunnen, dan raakt het nog steeds niet aan waar het om gaat. Dat wat er met Pasen is gebeurd, dringt zich niet in de eerste plaats op aan onze ogen of onze hersenen, maar aan ons hart. Het is niet vreemd dat het juist Johannes en Maria zijn die als eerste zien. Zij, Jezus' meest geliefden. Zij die met hem hebben geleefd van hart tot hart en met hun hart naar hem luisterden. En hun hart weet op de paasmorgen. Zodra de discipel Johannes met het hart gekeken heeft in dat graf, staat er, en hij geloofde. En zodra Maria met haar hart de stem gehoord heeft, roept ze uit, Rabuni. En ze vertelt alle discipelen, ik heb de Kyrios gezien. Een hart luistert, ziet, hoort anders. Alleen met het hart kun je goed zien en dingen gewaar worden die niet te meten zijn. Dus hoop ik dat u hier vanmorgen met uw hart zult luisteren. En met uw hart zult zien. Om van hart tot hart verbonden te worden en te zijn met het hart van hem die nu in alle eeuwigheid leeft. En die u en jou zo ongelooflijk lief heeft. Dan worden het uw eigen woorden als u zo meteen zingt. Ik zeg het allen dat hij leeft. Gezang 218, vers 1, 2 en 3. En tijdens het naspel mogen kinderen eventueel naar de nevendienst gaan. Gezang 218, de eerste drie versen.
Thank you.
lees uit de eerste brief van Johannes. Woorden waarmee wij onszelf verootmoedigen, waarin we de genade horen verkondigen, aanwijzingen ten leven krijgen. En we zingen telkens naar die verschillende momenten uit gezang 437, respectievelijk vers 1, 2 en 3. 437. Dit is wat wij hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen. God is licht. Er is in hem geen spoor van duisternis. Als wij zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we verbonden met elkaar en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonden. Als wij zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid in ons niet. Beleiden wij onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we Hem tot een leugenaar en is Zijn woord niet in ons. Kinderen, ik schrijf u dit, ik zeg u dit, opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden en niet alleen voor die van ons, maar ook voor die van de gehele wereld. Geloof dit evangelie en leef in vrede. Die hem behaagt, dat wij God kennen, weten we doordat we ons aan zijn geboden houden. Wie zegt ik ken hem, maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar. De waarheid is niet in hem. En wie zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden. Hierdoor weten we dat we in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden. We bidden u samen om de opening van het woord. En dat woord wil opengaan. Dat weten we. U hebt het zelf beloofd en u wil niets liever dan dat de stem gehoord wordt. Mag die stem gehoord worden door ons, met ons hart. Dat we door de woorden heen van de tolk en getuige de woorden horen van hem die leeft. Heere, open uw hart voor ons en open ons hart voor u. Door de kracht van uw Heilige Geest. Uit genade. Amen. Wel, dan lezen we opnieuw dat Paasevangelie, Johannes 20. Johannes 20, vers 1 tot en met 18. En we sluiten dan aan met het zingen van gezang 217, vers 2. Tweede vers, gezang 217. Vroeg, op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling van wie Jezus veel hield en zei, ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben. Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beide snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken en hij zag dat de doek die Jezus gezicht bedekt had, niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag en geloofde. Want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf. En daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten. Eén bij het hoofdeind en één bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huil je? Vroegen ze haar. Ze zei, ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe gebracht hebben. Na deze woorden zag ze om en zag ze Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? Vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was en zei, als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd. Dan kan ik hem meenemen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze draaide zich om en zei, Rabboni. Dat is meester. Houd me niet vast, zei Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen, ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. En zalig wie het woord van God horen en het van harte bewaren. Halleluja.
Thank you.
We sluiten aan op de prediking met gezang 330, vers 1 en 2. Eerste twee versen, gezang 330. Goed. We hebben dus begrepen van Johannes, door dat specifieke woordgebruik van drie verschillende woorden voorzien, dat het feit dat Jezus is opgestaan met lichaam en ziel, dat hij leeft, dat zich dat aan onze gebruikelijke blik van ons verstand, aan onze theorieën, het Griekse woord, dat tweede Griekse woord, dat we staan te studeren is theoreo, waar ons woord theorie vandaan komt, dat het zich aan onze theorie, aan onze wetenschappelijke blik, om zo te zeggen, onttrekt. Alleen wie met het hart ziet, wordt dingen gewaar die wetenschappelijk niet meetbaar zijn. Maar goed, ik vertel ook helemaal niks nieuws. Ik bedoel, dit weet je toch ook allemaal. Hè? Zo werkt het ook in ons leven. Als iemand in jouw leven voor het eerst tegen jou zegt, ik hou van je, daar is wetenschappelijk niks meetbaars aan. Maar het kan je hele bestaan in één keer totaal veranderen. En je hart wordt gewaar of die liefde er echt is of niet. Of dat die liefde echt is. Wij leven juist van de dingen die niet te meten zijn. Hoezo meten is weten? Johannes zag en geloofde. Maria hoorde en ze sprong op van blijdschap en vertelde het evangelie. Heel hun hart vol van het weten van een opgestane heiland. En dan staat er iets opmerkelijks in het opstandingsverhaal waar ik het vanmorgen met u over wil hebben. Want dat het evangelie van de opgestane Christus, dat de opgestane Christus zelf, als het ware, zomaar niet doordringt, dat het allemaal wel even duurde voordat Johannes en Maria en alle andere discipelen zover waren, het lijkt wel of de evangelist zich bij ons wil verontschuldigen. Want hij vertelt ons, want zij kenden de schrift nog niet. Er was bij hen nog geen inzicht dat hij uit de doden moest opstaan. Zij kenden de schrift nog niet. Natuurlijk kenden ze de schrift, de Tenach, wat wij het Oude Testament noemen. Natuurlijk kenden ze dat. Maar kennelijk toch niet zo. Ze ontbeerden nog een bepaald inzicht, een bepaald doorzicht. Iets dergelijks hoor je ook bij Lucas, hè, en zijn paasevangelie. Ook daar twee volgelingen van Jezus, die hem met hun ogen niet herkennen, terwijl hij toch kilometers samen met hen oploopt naar Emmaus. Hoe blind ben je dan? En wat doet Jezus dan vooral? Hij legt hen de schrift uit. Mozes en de profeten legt hij uit, de Tenach dus. En dat lijkt zelfs een van de voornaamste taken van Jezus na zijn opstanding. De Tenach aan zijn leerlingen uit te leggen, zodat ze in die Tenach de hele weg van de Messias van begin tot eind leren zien. En ook leren zien dat dat een weg is van lijden en sterven en opstaan en een nieuwe toekomst. Ze moeten op een nieuwe wijze leren horen en zien. In plaats van traag van begrip en vol onverstand, moet het komen tot verlichting van hun verstand. Waar wij ook altijd om bidden aan het begin van de dienst. Verlicht ons verstand. De lampen moeten aan. Het kwartje moet vallen. De schellen moeten van de ogen en van de oren voor een werkelijk zien. Horen. Een leeg graf is niet genoeg. Het woord moet klinken. En de Tenach, het Oude Testament, neemt daar een centrale plaats bij in. Denk ook aan de woorden van Jezus zelf, hè, die ooit zei, Lucas 16, als ze niet luisteren naar Mozes en de profeten, zullen ze niet geloven, ook al staat iemand op uit de dood. Dat is nogal wat, hè? Met andere woorden, het paasevangelie brengt los van het Oude Testament niet tot het juiste inzicht en geloof. De eeuwenoude woorden van het Tenach moeten opengaan, worden verstaan. Zij kenden de schrift nog niet, maar Jezus zelf gaat uitleggen, openlijk nu, allerlei dingen die hij voor Pasen kennelijk nog niet tegen hen kon zeggen. Dat hoor je ook regelmatig in het evangelie, van ja, dat heeft hij allemaal na Pasen verteld. Omdat ze voor Pasen het helemaal niet hadden verstaan, wat hij te zeggen had. Jezus legt uit. Hij vertelt het woord. En dan is er, dat is niet het enige wat hij doet, dan is er ook opeens weer dat gebaar. Dat gebaar, dat wat hij deed bij die Pesachviering. Hij breekt het brood. Zoals hij zichzelf liet breken. En daarin laat hij al zijn liefde zien. En dan is er ook bij die Emmausgangers, als hij brood breekt, de herkenning. Het geloof dat doorbreekt, dat doorziet. Het is Jezus. Hij leeft. Zij kenden de schrift nog niet. Want ze kenden de schrift nog niet. Het wordt als een verontschuldiging tegen ons gezegd. Met andere woorden, Johannes schrijft aan zijn lezers en aan ons, jij hebt zo'n voorsprong op Johannes en Maria en de Emmausgangers. U kent de schrift immers. Of kunt u? U kunt de schrift in elk geval kennen. Waardoor het paasevangelie, waardoor de paasvorst voor u leeft. Realiseer je dat Johannes en Lucas hun verhalen schrijven tientallen jaren na Pasen. Dan is er dus al lang een christelijke gemeente. Een christelijke gemeente die elke dag na de Sabbat bijeenkomt. En een Nieuw Testament hadden ze niet. Dat bestond nog niet. Maar altijd werd het Paasevangelie verteld, terwijl de Tenach open lag. In het midden van de gemeente. En de Tenach werd voorgelezen en uitgelegd. En in elke dienst, bij hen in elke dienst, was er het brood dat gebroken werd en rondgedeeld. En zo is het dus nog. Zo is het gebleven, dat is de kern waar alles om draait. Zo is het gebleven. Om dat woord en rondom de tafel zetten zich nu al zo'n 20 eeuwen mensen neer, zoals u en ik hier ook weer doen. Zo is de paaskring rondom Jezus ontstaan. En zo bestaat hij nog. In het hart van elke christelijke gemeente ligt de schrift. Het Oude Testament. En altijd is er een tafel. Zo zijn wij met Jezus, zijn discipelen en met de discipelen van alle tijden verbonden. Ik weet, wij zijn eraan gewend geraakt. We zijn eraan gewend geraakt. Maar kijk, woord, tafel. Dat is de kern. Hier komt het paasevangelie uit op. Zo krijgt u, zo krijgt ook een volgende generatie inzicht. komt tot geloof in de levende Christus. Zo kunt u de levende zien. Want hier in de tenach wordt de eeuwenlange weg geschilderd die de weg van de Christus, van de Messias is. En dan moet je kijken hoe dik dat gedeelte is. Dit is heel lang hoor, voordat ik bij een Nieuw Testament ben. Tenach is het dikste gril. En hier aan tafel zijn er steeds handen die het brood breken ten teken van de gemeenschap met de levende Christus. Hier is in ons midden elke zondagochtend het paasgeheim dat Jezus met zijn discipelen besprak en dat hij hen wilde laten zien en horen met een liefdevol hart, of dat ze hem zouden herkennen, zien, de levende aanwezig in hun leven. En dat is de plek waar, dat is het enige waar je predikant voor bent, dat is het enige waar je tolk en getuige voor bent, dat is het enige. Dit is de plek waarvan we hopen dat het ook iedere keer weer gebeurt, met u, jou en mijzelf. Dat nu eens bij deze en dan weer bij die, ineens de schellen van de ogen en van de oren vallen. Dat opeens door deze en gene gezien wordt met het hart, gehoord wordt met het hart. En dat de jubeltoon wordt aangeheven, hij leeft. Hij leeft. Omdat je hart weet, hij leeft. Ik heb hem zelf gehoord, gezien, door deze woorden heen, door dit geheim heen. Zalig, zeggen we dan ook steeds. Wie het woord dat hier klinkt, hoort, het bewaart aan zijn hart. Zalig, wie het woord dat hier wordt uitgelegd en het brood dat hier wordt gedeeld, zo horen en zo ontvangen. Zij zien, zij weten, zij worden hier telkens opnieuw geboren. En daarom wil je ook hier steeds weer zijn. Je wil steeds weer hier zijn. Want hier word je steeds opnieuw geboren. Ja, en wie die ervaring tot dusver niet had, ja, dan zit je, en zo zitten een hoop mensen natuurlijk, dan zit je hier alleen maar wat te kijken, zoals Petrus en Maria aanvankelijk deden, bij dat graf. Of je zit wat te theoretiseren, zoals Petrus en Maria bij dat graf. Maar ja, dan zit je hier dus op een gegeven moment in de kerk gewoon dood te vervelen. Wie naar de kerk komt, wie de eredienst wil meemaken, beseft dat ogen en oren en verstand je in de weg kunnen zitten. Bid thuis al, voordat je hierheen komt. En bid, vraag dat aan de ene, aan de God van Israël, de God van de tenach, dat je met je hart mag luisteren en met je hart verstaan, om de Christus te herkennen als hij zich aan jou laat zien. Zodat je als een paaskind naar huis gaat. In grote blijdschap. In blijdschap, ja. En dat brengt me nog even bij andere aparte woorden in het Paasevangelie. Woorden die Maria te horen krijgt. Houd me niet vast, zegt Jezus tegen haar. Houd me niet vast. Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader. Wat zijn dat voor woorden? Hoe kan Jezus dat vragen? Want het is toch logisch dat als je iemand die je zo lief hebt, en je krijgt hem als door een wonder, door de dood heen weer terug in je bestaan. Nou, die laat je toch nooit meer gaan. Nou wil je altijd samen zijn en samen blijven. Weer afscheid nemen zou veel te veel pijn en verdriet doen. Maar die pijn, dat verdriet, vind je bij Maria en de discipelen nergens. Ze gaan blij hun weg. Ze laten hem los en zijn gelukkig en gaan als paaskinderen naar huis, het leven in. Wat is hier gaande? het lijkt wel of Jezus in een soort tussenfase zit. Hè? Hij is naar lichaam en ziel opgestaan. Naar lichaam en ziel, lichaam ook. Het graf is leeg. Hoe anders dat lichaam er nu wellicht ook uitziet. Het had te maken met het vorige lichaam. Want dat vorige lichaam is weg. En hij is uit of boven onze tijd terechtgekomen. Hij is in elk geval niet meer in deze driedimensionale ruimte. Maar hij is ook nog niet in de hemel. Ook nog niet bij God. Zijn weg is nog niet voltooid. Houd me niet vast. Houd me niet hier, want ik ben nog niet opgestegen. Zijn verheerlijking moet nog komen. Pas na 40 dagen, hè, denken we aan op de hemelvaartsdag, dan verlaat hij die tussenfase. Gedurende die 40 dagen kan hij kennelijk verschijnen waar en wanneer hij maar wil. Hè. Die steen had er voor hem niet afgehoeven, dat kan hij ook zo erheen. Die steen is eraf voor ons, om te zien dat het graf leeg is. Dan zou het misschien niet in de gaten gehad hebben. Nee, toch wel, want hij openbaart zich wel. Maar die steen is eraf, het graf is leeg. Hij openbaart zich, verschijnt waar hij maar wil. Ook door de deuren, door de muren heen. Tijd en ruimte zijn daarbij geen belemmering. En we hebben gehoord hoe hij deze tijd benut. Door de discipelen de schrift uit te leggen. En het brood met ze te breken. Maar zijn gestalte is niet aards. Toch is zijn gestalte ook niet hemels. Als Johannes hem later ziet op Patmos, in zijn hemelse gestalte, valt Johannes als dood aan zijn voeten neer. Vanwege alle macht en majesteit die de Messias omgeeft. Het kan niet anders. Of dit is een van de dingen die Jezus aan Maria en de hele discipelkring heeft uitgelegd. Waarom hij door hen niet moet worden vastgehouden. En waarom dat ook niet hoeft. Wat vertelt de Tenach over de Messias? Wat vertelt de Tenach allemaal over de Messias? Onder andere dit. In het boek Spreuken horen we dat hij, de Messias, voor het begin van deze wereld bij God was. Er was nog helemaal niks. Hij was bij God. Hij was Gods lieveling, zegt Spreuken. Hij speelde voor Gods aangezicht. En hij was er toen getuige van hoe zijn vader de aarde schiep. Een wereld creëerde. En die wereld creëerde hij voor zijn kind, voor zijn lieveling. En we horen dan de Messias, de eeuwige Torah, het woord van God van het begin, horen we daar zeggen: ik was Gods geluk, dag aan dag, en mijn geluk lag bij de mensenkinderen. Met hen en met die wereld mocht ik iets moois doen. En vanuit dat perspectief gezien zijn ook al die gesprekken in het Johannesevangelie zo verbluffend en ontroerend. Johannes 3, en daar is het woord van God van de beginnen in de gestalte van Jezus onder de nachtelijke sterrenhemel in gesprek met de schriftgeleerde Nicodemus. En dat woord van de beginnen vertelt daar met een natuurlijk gezag en met hemelse vanzelfsprekendheid, wij weten waarvan wij spreken, over hoe hij bij God was en hoe zijn liefde uitging naar de wereld. Maar de mensen bij wie hij zijn geluk vond, luisterden niet. Israël werd gecreëerd, de 10 woorden klonken in de Sinaï, maar het hielp niet. Jullie nemen ons getuigenis niet aan, zo verwoordt de Messias zijn verbazing tegenover Nicodemus en zijn verwijt ook. Maar goed, waar het dus om gaat, ik heb het over die weg van de Messias, dat aardse leven van de Messias, van de mens Jezus, is dus maar een korte fase in het oneindige hemelse leven van het woord, van de eeuwige Torah, die van eeuwigheid bij God was en is en zijn zal. En het is van belang dat dit woord, dat deze Messias zijn weg voltooit door weer naar de Vader te gaan. Terug in zijn heerlijkheid. En de voltooiing van die weg brengt de discipelen dus niet tot verdriet, maar tot blijdschap, tot vreugde. Immers, wat een paasperspectief hebben we hierdoor niet. Hier en nu, op deze aarde, ook bij alle ellende die er nog op deze aardbodem is. Maar de Messias, de Christus, is weer waar hij thuis hoort. En waar hij thuis is, daar, in het hart, in het midden van alles. Ik zeg, wat is tegelijkertijd met het planetenstelsel, tegelijkertijd met de zon. He, rondom de zon draaien allemaal planeten van ons zonnestelsel. Van die planeten staan sommige dichtbij de zon, andere in het weg. Een enkeling doet er een jaar over om die zon heen te gaan. Een ander doet er 164 jaar over. Dat doen die planeten al een paar miljard jaar. En waar het dan om gaat is, op welke planeet je dus ook zou wonen, en in welke tijd je ook zou wonen op zo'n planeet, maakt niet uit welke tijd, je zou altijd overschenen worden door datzelfde licht van die ene zon in het midden. Met zoiets is de positie van de Messias te vergelijken. Dat is zijn heerlijkheid. Te midden van de wereldgeschiedenis. Hij is het midden van alles. En de hele geschiedenis draait om hem heen en is om zijnentwil gecreëerd. En hij ziet en overstraalt ons allemaal tegelijk in alle tijden. En hij overstraalt ons met hetzelfde licht, zijn licht. En zelfs als het nacht is in je leven, letterlijk of figuurlijk, ook als het nacht is, weet je nog, maar die zon is er en die zon schijnt. Onze paaszon is er. Hij was bij God en is bij God en zal bij God zijn. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid, zegt de Hebreeënbrief dan. En heeft zelfs voor ons zonde en dood overwonnen. En zijn licht schijnt alle dagen over ons bestaan. Stralend als de zon. In liefde naar ons toegewend. Weet het. Zie het. Hoor het. Telkens weer. Bij woord en tafel. Met je hart. Jezus leeft. In eeuwigheid. En zijn shalom was en is en wordt werkelijkheid. Amen. Laten we danken en ook bidden. We danken u voor woord en sacrament. We danken u voor de schrift die open wil gaan, die u wilt openen, opdat wij zien. Wil ons telkens weer door de woorden die wij horen heen verbinden met hem die het woord is. Dat de woorden van de schrift en de Bijbel als het ware vensters zijn waar we doorheen kijken en we zien de levende daar staan. Help ons horen en zien met ons hart. We bidden u, wees met hen die treuren. Wees met hen die stuk zijn over wat de dood in hun leven aanrichtte. Wees met hen die zo graag weer samen zouden zijn met die ene die hen ontviel. Laat uw paasevangelie geen lege boodschap voor hen blijven. Kom met uw geest. Vul hun harten met blijdschap over hem die gezegd heeft, wees maar niet bang. Wees maar niet bang. Ik heb de dood overwonnen. Zij zijn en jullie zijn in mijn hand. Voor nu en altijd. Gedenk al die mensen wie leven er zinloos uitziet. Uitzichtloos. Door deuren die dicht sloegen. Dichtgeslagen wedden. Mensen die aan hun lot zijn overgelaten. Mensen die nooit bezoek meer krijgen. Mensen die door koele regelgeving, waarin elk menselijk contact ontbreekt, in de kou zijn gezet. Vervul, Heere, de weg van de Messias. Laat uw koninkrijk komen, red deze wereld, vervul alle woorden van de schrift. Overstroom ons met uw licht, Messias, eeuwige Torah, woord Gods van de beginnen, wiens geluk lag bij de mensenkinderen en die zijn leven ervoor over had, zijn komst naar deze aarde, om leven en toekomst voor ons veilig te stellen. Dat wij de hoop niet verliezen. Vanuit uw vreugde leven en doen wat we kunnen doen. Om op deze aarde warmte mee te delen. Barmhartigheid. Reddende gerechtigheid voor mensen. Ik bid u voor elkaar. Voor mevrouw dokter. Die weer in een andere fase van haar leven lijkt te zijn gekomen. Zegen haar ook nu. Hoor ons als we stilletjes bidden voor elkaar, voor anderen of wat dan ook. Wat in ons hart leeft aan vreugde en verdriet. Hoor ons zo hier of thuis meeluisterend en verbonden met allen wereldwijd. Ook als we samen bidden het gebed dat de Heer Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. In de dienst van offeranden krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven, zoals al is afgekondigd. Kinderen komen zo meteen terug uit de nevendienst. Wij zingen na de collecte gezang 281. Gezang 281 in zijn geheel.
Weet je nog waar we het over gehad hebben?
Ja. Mensen die ruzie maakten en Jezus wou weer goed maken.
Ja, en hoe noemen we dat nu dan? Nu Jezus weer is opgestaan, en hoe noemen we dat dan met Pasen? Wat is er dan gebeurd?
Dat Jezus weer op is gestaan En dat alles weer goed komt.
Ja, en hoe noemden we dat? Waarom kwam er nieuw? Nieuw leven. Daarom hebben wij de potjes vandaag afgemaakt. We denken van nou, we gaan gewoon vandaag nog even verder in het paasverhaal, net als jullie. Dus we hebben de potjes geschilderd, nieuw leven en dan de bloemetjes gepoot. Dus daar komt er straks een mooie bloem uit, hè?
Als we hem water geven.
Ja.
Dankjewel. Dankjewel. Hard gewerkt jullie. Dankjewel. Als paasmensen naar buiten, gaat u heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen.